De schriftlezing vindt u opgetekend in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Lucas 2, vers 1 tot en met 14. Lucas 2, te beginnen bij vers 1. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en het geslacht Davids was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en bond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: gij zult het kindeke vinden in doeken gebonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was daar met de engel een menigte des hemelsen heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, met de hulp des Heren willen we stilstaan bij een gedeelte van Lucas 2... wat we samen hebben gelezen, en wel het vervolg op vanmorgen. Vanmorgen begreep ik in de consistorie was de tekst de eerste 7 versen. En dan wil ik met u stilstaan bij vers 8 tot en met 14. En we lezen alleen het 13e en het 14e vers. En van stonden aan was daar met de engel een menigte des hemelsen heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Dan is het thema een schone zang in een donkere nacht. Een schone zang in een donkere nacht. We staan stil bij een drietal gedachten. Wij beluisteren in de eerste plaats een hemelse visitatie, dus een hemels bezoek van een engel. En die engel die heeft een, dat is de tweede gedachte, een hemelse boodschap, zoals we dat kunnen vinden in de versen 10 tot en met 12. Want daar wordt de geboorte van de Heere Jezus aangekondigd bij de herders. En dan beluisteren we in de derde plaats een hemelse zang. Dat vinden we ook in vers 13 en 14, in het bijzonder het 14e vers. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Dus nog een keer een schone zang in een donkere nacht. Drie gedachten. Een hemelse visitatie, een hemels bezoek. De tweede plaats, een hemelse boodschap. En in de derde plaats, een hemelse zang. Gemeente, we lezen in Johannes 1, vers 14... En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en vol van waarheid. Met die ene tekst, die overbekend is, wordt heel het kerstgebeuren samengevat. Waar het nu om gaat. Het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond, en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als een heerlijkheid van de eengeborene van de Vader, vol van genade en waarheid. In het evangelie, naar de beschrijving van Lucas, dan wordt ons de geboorte van Christus uitvoeriger meegedeeld. En dan wordt er meer in detail getreden. En dan blijkt steeds dat het oog daarbij ook en ook het zien daarbij een hele belangrijke rol speelt. Want steeds komt naar voren dat woordje zien. Het aanschouwen. Dan lezen we in vers 9. En ziet, een engel des Heren stond bij hen. In vers 10. Want zie, ik verkondig u grote blijdschap. In vers 15. Dat de herders tegen elkaar zeggen: laat ons dan zien het woord dat geschied is. En in vers 17. En als zij, de herders, het, dat kindeke, gezien hadden. En in vers 20. En de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden. Ze hebben het gehoord en gezien. De herders die konden met Johannes zeggen dat zij de heerlijkheid van God hebben aanschouwd. En de herders die houden in de nacht de wacht bij hun kudde. En dan zijn ze nog totaal onwetend van de geboorte van Christus. Ze doen hun gewone werk. En dan opeens is daar die uitroep. En ziet. En ziet. Wat zien ze? Een engel des Heren. Die stond bij hen. Is dat nu zo belangrijk wat hier wordt gezegd? Jazeker, het is heel belangrijk wat hier wordt gezegd. Waarom? Het licht gaat aan, want het was donker. En dan opeens gaat het licht aan, midden in de nacht. Ziet, ja, dat kan zomaar gebeuren. En dat is daar gebeurd. Zo in die donkere nacht was daar een lichtende gestalte uit de hemel. Die engel die komt niet zomaar in de duisternis van de nacht neerdalen. Maar, en zich vertonen. Maar heeft een opdracht. Een boodschap. Een hemelse boodschap. We kunnen zeggen de blijde boodschap. Dat heeft die engel. En waar daalt die engel neer? In welke nacht daalt de engel neer? En dan denken we ook in het bijzonder aan dat kerstkind. In welke nacht daalt Christus neer? Wel, in de nacht van de zonde en van de schuld. Hebt u er wel eens acht op gegeven dat als er over de kerstfeiten, over de heilsfeiten gesproken wordt, dat het begint met de nacht en eindigt met de dag? Want hij is geboren in de kerstnacht. Het gaat door Pasen heen, dus over de kruisheuvel Golgotha. En dan breekt daar de paasmorgen aan. En toen de geest werd uitgestort, toen was het de Pinksterdag. Nacht, morgen, dag. Midden in het rijk van de vorst der duisternis daalt Christus neer. Komt iemand van elders uit de lichtende hemel. Om zo de sterke, de duivel, zijn vaten te ontroven. Deze engel, hier, die dit moet gaan verkondigen, is van hogerhand naar deze aarde gestuurd. En zo laat God tot op de dag van vandaag dat licht schijnen in de duisternis. Zijn eigen licht. En weet u wat het wonder is? Het licht straalt ongevraagd in de duisternis. En is ook ongevraagd door de duisternis. Wij hebben niet naar God gevraagd. Toen de mens in ere was, heeft hij het niet begrepen en heeft de duisternis liever gehad dan het licht. Dat is uw, dat is mijn bestaan. Als er een kind geboren wordt, en zoals het ook nu, ik begreep wel vanuit de kerkenraad vanmorgen 2 afkondigingen van geboorte, nu weer 2. Dan zeggen wij, wat een lief kind. Toch? Er wordt zo vaak gezegd, even het gordijntje van de wieg iets opzij, wat een lief kind. Maar Gods woord zegt dat het een kind des toorns is. Is wat. En wij hebben er niet naar gevraagd. Van nature leven wij allen in het land van de duisternis en de schaduw van de dood. En zo wordt nu ook dit licht ongevraagd bij de herders ontstoken. En wij zijn ook van nature onmachtig om licht te maken. Natuurlijk, als we overal zo rondrijden en we kijken 's avonds zo rond, dan denk je, wat hebben de mensen het gezellig gemaakt. En je mag best van voor gezelligheid zorgen, juist ook in een gezin. Wees maar, maak van het huis maar een thuis. En met stenen bouw je een huis, maar met liefde een thuis. Dus je mag het gezellig maken. Dat is één, maar het gaat niet om allerlei kunstlicht. Want vergeet het niet. Dat doet de werkelijke duisternis niet verdrijven waarin wij verzonken liggen. Dan kunnen we nog zoveel licht maken. Door onze val in Adam zijn wij zo nameloos diep gevallen dat wij bij geen enkele schakelaar kunnen komen en het niet meer licht kunnen maken. En tegelijkertijd kunnen wij het licht dat God heeft beschikt in de duisternis ook nooit meer uitdoven. En dat heeft de duivel geprobeerd, tot op de kruisheuvel Golgotha toe. Maar het is hem niet gelukt. Nee, de vos der duisternis moet vluchten, omdat Christus het licht der wereld is. Want, ja, zal ik het eens zo zeggen, dat licht kunnen wij niet doven, want dat is voor ons veel te hoog. Daar kunnen wij niet bij. Kunnen we nooit meer uitslaan. En ze hebben de heerlijkheid des Heren aanschouwd, de herders. En de duisternis van ons bestaan slaat, Gode zij dank, Gods hemel ligt er niet uit. Dat kan niet, gelukkig niet. En het licht schijnt in de duisternis, de donkere wereld door. De duisternis heeft het niet begrepen. Ook nu, de wereld waarin wij leven, we weten het allemaal, het zijn onrustige tijden. En ja, ik hoor meer dan eens zeggen dat de mensen, het is een angstige tijd, een bange tijd. De oordelen van God gaan over de wereld. De Heere spreekt door dit alles. Want het is niet vanwege ons goed doen dat ons dit overkomt. We zijn er zo aan gewend geraakt om naar de kerk te gaan. En misschien wel eens gedacht, ja, moet dat nou altijd twee keer? Wel, nu mogen we niet, nu kunnen we niet. En ontberen doet waarderen. Ik hoop dat dat ook de les is die we eruit mogen trekken. En als het weer mogelijk is, dat we onze plaats in de kerk niet leeg laten. Ook luisteraars thuis. We kunnen het misschien wel makkelijk vinden. En je hoeft de deur niet voor uit. Als de dienst om 4 uur begint, 2 minuten voor 4 eventjes. Of 's morgens vroeg, om 9:30, 10 uur. Ik weet niet hoe laat of de dienst hier begint. Een paar minuten ervoor. Vroeg genoeg om eruit. Of ik luister wel in bed mee. Doe het niet. Eerbied. Ontzag. Voor het woord. En voor de prediking. De Heere die wil daardoor werken. De Heere heeft daardoor uw behoud, jouw behoud op het oog. Laten we dat niet vergeten. En dan is het werkelijke centrum van Kerst. Het woord is vlees geworden. Dat Jezus Christus te midden van een zondige wereld, in de donkerheid, een wereld vol kunstlicht, met zijn licht de wereld wil beschijnen. En waar het wonder van de kerstnacht is, daar kan het niet anders. Of de verschijning van de zaligmaker werkt wat uit. Het zal wat doen. En zo gaat het ook hier met goddelijke omstandigheden gepaard. Die herders daar in de velden van Bethlehem, Ephrata, eenvoudige mensen die daar hun werk doen. In getrouwheid, ze waken over de kudde. En duisternis bedekt de aarde. Het is donker in de natuur, maar die donkerheid in de natuur is een beeld van de geestelijke donkerheid en duisternis, waarin de mens van nature verkeert, buiten God, zonder God. En dan staat er zomaar opeens, en ziet, de heerlijkheid des Heren omscheen hen. Zo was het ook in het paradijs, toen de mens daar stond in de staat der rechtheid. De heerlijkheid des Heren omscheen hen. Daar straalde de glans van het eeuwige licht. Het ging bij God uit. En de mens mocht zich daarin verlustigen. Als een pronkjuweel van de schepping. Dat mocht hij doen. En daar verenigde zich hemel en aarde tezamen. Toen was het werkelijk dat de mens met God wandelde in het paradijs. Hij hoorde de stem van God aan de wind desdaags. En als profeet zag hij helder en klaar de heerlijkheid des Heren. En de mens mocht die heerlijkheid van God ten volle genieten. En als priester weerkaatste hij in een wandel voor God. Want hij had geen begeerte om slinkse wegen te maken. Hij stond in de staat der rechtheid. We stonden recht voor God. En als koning mocht hij het gewaad van de heerlijkheid van God dragen. En door de zonde is dat alles geweken. Beeld van God verloren. En nu zit de mens in duisternis en schaduw van de dood neer. En de aarde rust onder de vloek. God trekt zijn licht terug in de hemel. En om zijn troon zijn wolken en donkerheid. Maar de herders hebben het ervaren, wat ook in Jesaja was geprofeteerd. Uw licht komt. Voordat het paradijs gesloten wordt, heeft God aangekondigd dat de heerlijkheid des Heren terug zal keren door de Zoon van Gods welbehagen. En dan nog veel heerlijker en nog veel schoner. Eerst in de schaduwdienst en in de ceremoniën en in de offeranden. En in de Hof van Eden was de heerlijkheid van God een uitstraling van zijn majesteit en van zijn goedheid. En bij de ark schittert, want bij de ark en bij het altaar, daar schittert de barmhartigheid en de genade van God. Daar wordt genade van waarheid blij ontmoet. En zo worden in hem, dat kind in de kribbe, hemel en aarde verenigd tezamen. In hem daalt de heerlijkheid van God neer op deze aarde. En zo is er in de en om de heerlijkheid, in en om de kribbe, daar is het donker. In de stal ontbreekt alle hemelse luister. Maar in de velden van Bethlehem Ephrata wordt het licht. Daar openen zich de hemelen. Een gezant uit de hemel komt neer. Ze krijgen bezoek. Een hemels bezoek. Een hemelse visitatie. En herders waren onbelangrijke mensen. En toch, al waren het vergeten burgers, in de hemel werd aan hen gedacht. Het woord van Paulus aan Korinthe wordt bewaarheid. Dat God het dwaze der wereld heeft uitverkoren, opdat hij de wijzen beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke beschamen zou. En het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is, teniet zou maken. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Want wie roemt, die roemen in den Heere alleen. En de herders, onaanzienlijke mensen, en toch ineens en ziet de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En de herders, ze worden zomaar opeens in hemels licht gezet. Daar midden in die donkere nacht is wat. Zal wat geweest zijn voor die herders. Het was geen gewoon licht, nee, de heerlijkheid des Heren was dat. Het omringde hen, omscheen hen. Mensen in het donker staan ineens aan alle kanten omschenen in het licht. Hier wijkt de nacht voor het licht. En zo worden ellendigen, zondige Adamskinderen, in het licht gezet. In heerlijkheidslicht. Eeuwigheidslicht. Er zijn ongetwijfeld ouderen die de oorlog hebben meegemaakt. Toen is het wel gebeurd dat er 's nachts zomaar opeens van die lichtbundels door de lucht gingen, van die stralen. En die probeerden in dat zoeklicht een vliegtuig te vangen. En dan werd er met het afweergeschut op die vliegtuigen geschoten. En nu is het precies andersom. Geen niet van de aarde uit een licht, maar van bovenaf een licht. God heeft in mensen een welbehagen. Hij heeft die mensen daar in dat licht gezet, niet om ze te doden. Om ze neer te schieten zoals toen in de oorlog de bedoeling was. De vliegtuigen, en als het een vijandig vliegtuig was, neergeschoten. Maar hij had het recht om de mensen te doden. Maar hij deed het niet. Hier is geen vijandig zoeklicht. Wel van de aarde uit naar de hemel, die van nature niets van God moet hebben. Maar hier is genadezoeklicht. Van boven naar beneden. En het wordt op mensen gericht. En we leven in een tijd waarin ook de waarheid onder druk staat. En dan denk je ook wel eens in de kerk. Hè, dan zijn er ook iedere keer processen gaande dat je denkt van ja, dat de prediking, daar mankeert zoveel aan. En dan wordt er zo vaak vanuit de mens gepreekt, de mens aan het werk gezet. Natuurlijk, op de rechte wijze is het goed om de mensen aan het werk te zetten, maar het gaat er toch uiteindelijk om. En dat is, ik geloof dat eigenlijk met kerst het zuiverst gepreekt wordt van het hele jaar. Want dan moet je preken van boven naar beneden. Genadezoeklicht. Geen oorzaak vanuit de mens, maar uit God. En hij probeerde mensen te zoeken en te vinden in dat licht. En in zijn hemels zoeklicht te vangen. Ben jij gevangen door het licht van boven? Dan ben je bedorven voor de wereld. Dan vraag je, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En wat dan, als dat licht komt, dan moet de nacht wijken voor de dag, de duisternis voor het licht. En wat lezen we dan in vers 9? En zij vreesden met een grote vrezen. Het zal je maar gebeuren. De herders die zijn er aan het werk en ze worden daar opeens verplet van schrik als het daar licht is. Dat ze volop in het licht staan. En dat de heerlijkheid des Heren hen omschijnt. Schrik is een vrucht van de zonde. In het paradijs was geen schrik. Omdat er geen zonde was en toen stond alles nog in, toen functioneerde het alles nog zoals het behoorde. Maar sinds de zonde, meteen schrik. Adam verborg zich, want hij was naakt. Hij schrok. Hij vreesde. En als God in de staat der rechtheid tot de mens kwam, dan was hij vervuld met blijdschap. Maar nadien verborgen ze zich meteen in het midden van het geboomte van de hof en vluchten weg. En zo het zien van de hemel werpt op de ziel vrees en schrik. Menselijkerwijs gesproken valt hun van schrik alles uit handen. Maar nu zijn ze in de handen van een ander. Die straks mensen zal roepen, dat kindeke zal mensen roepen, de weg wijzen die ze te gaan hebben. Sommigen tot apostelen, anderen tot evangelisten, weer anderen tot zendelingen, tot dienaars van het woord, ze zullen uitgaan. En zo heeft het gelicht in die donkere nacht en heeft de Vader der lichten hen doen afzien van alles wat van beneden was. Van hun schapen, van hun leeftocht. En ze werden gewezen op het Lam van God. dat de zonden der wereld wegneemt. En straks dan hebben ze het gezien. En dan gaan ze het ook bekendmaken. Alom. Toen werd het een openbare eredienst. Alom, wie het maar ook horen wilde. Zo was het ook toen. En dan de herders. Ze zijn gebracht op de grens van het oude bestaan naar het nieuwe. En alles komt in een ander licht te staan voor hen. Ze zijn nu weg uit hun dagelijkse beslommeringen. En ineens vervuld met hele andere dingen. En die bode, het eerste wat hij doet is de schrik wegnemen. Vreest niet. Als wij de kanttekenaren daarbij naslaan, dan gaat het er ook om. En dan zien we ook dat als mensen een gezicht van een engel kregen, dat ze dan meenden te moeten sterven. Dat meenden ze. En daarom die schrik. En dan opeens vrees niet. Hij begint niet meteen met die boodschap waarom hij gekomen is. Nee, maar eerst met een genadige aanpassing. Sommige preken, in het bijzonder van oude leraars, maar ook van oudvaders, en preken van vroeger, die hebben aan het eind een toepassing. Maar hier is geen toepassing achteraf, maar een genadige aanpassing vooraf. Vrees niet. Want soms kan het zijn dat als je erg geschrokken bent, dan wordt er nog wel wat tegen je gezegd, maar het gaat allemaal langs je heen. Dan gaat alles langs je heen. En daarom, eerst de vrees wegnemen. En dan krijgt u nu geen bezoek van een engel, maar van een dienaar van het woord. En dan hebben wij dat profetische woord, dat zeer vast is, en we hebben, en gij doet wel als ge daarop acht geeft, als een licht schijnende in een duistere plaats. Mag ik u vragen, ook als u thuis meeluistert op de bank of op de stoel zit, hebt u wel eens hemels bezoek gehad? Nabij u is het woord. Zult u dat niet vergeten? En dat woord heeft ons wat te zeggen. En ik hoop dat u allen, jong en oud, dat we God mogen leren kennen wie hij is in zijn rechtvaardigheid, heiligheid, maar ook wie wij geworden zijn door onze diepe val. Zijn vloekwaardigheid en doemwaardigheid. En weet u waar Gods kennis en zelfkennis toe uitdrijft? Als het goed is, vader Hellenbroek die leert het ons in zijn vragenboekje voor de eenvoudigen. Dat drijft uit naar Christuskennis. Want juist om, als wij die grote kloof gaan zien, die daar geslagen is door de zonde, die van onze kant niet meer te overbruggen is, die is alleen maar te overbruggen door de Heere Jezus Christus. En dan wordt hij onmisbaar. Dan wordt hij ons dierbaar. Dan wordt hij noodzakelijk. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En dan gaat u het zien. Ik ben verwerpelijk voor God. Ik kan niet voor God bestaan. Maar vanwege dat kind uit Bethlehem is er nog doen aan voor de grootste der zondaren. Ik hoop dat u hier leert vrezen voor God. Dat uw hart vervuld mag worden met eerbied en diep ontzag voor die heilige, die hoge God. En dan krijgt u lage gedachten van uzelf. En dan hebben we de Heere Jezus allemaal nodig. En anders is er straks geen ontkomen aan. Hier moeten wij bedekking en vergeving zoeken in het bloed van het lam. Dat als kind werd geboren en als man aan het kruis werd genageld in de kracht van zijn leven. U moet het uitroepen, ik moet het uitroepen, onrein. Melaat, van de hoofdschedel tot de voetzool toe. Ja, verdoemelijk voor God, u en ik. Als we nog buiten God en buiten Christus zijn, dan is onze God een verterend vuur. Maar vlucht met uw zonden, met uw schuld, naar Gods genade troon. En smeek uw rechter om genade, opdat u ook uit de mond van God mag horen: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal. En dat is ook onze tweede gedachte, een hemelse boodschap. Daar in de wijde velden komt het woord des Heren om de daden des Heren bekend te maken. De daad van God is geschied in Bethlehem. Het woord is vlees geworden. En nu komt daar een engel uit de hemel, en die daar die hemelse boodschap komt verkondigen, dat de Heere geboren is. Ik verkondig u grote blijdschap. Dan staat er in het Grieks, ik evangeliseer u. Want daar staat het woord euangelion, evangelie. In een werkwoord, ik evangeliseer u grote blijdschap. Evangeliseren wil zeggen het goede bericht overbrengen van wat God in Christus voor deze wereld verloren in zonde en schuld heeft willen doen. En wat hij nog wil schenken. Nee, evangeliseren is niet een lieve Jezus aankondigen. En dat u de zonde en schuld, want hij is een zaligmaker die verlost, redt. Maar u moet toch ook weten waar u van gered wordt, of niet? Daarom, we hebben het woord te laten spreken. Evangeliseren, dat is openlijk bekendmaken. Bij God vandaan proclameren dat er nog een weg van ontkoming is voor de grootste der zondaren. Al bent u nog zo ver verwijderd van God, u hebt hem nodig. En in deze donkere nacht klinkt daar die heerlijke boodschap van zaligheid. Het is de boodschap dat hij gekomen is die het licht der wereld is. De zonne der gerechtigheid die de duisternis zal verdrijven. De duisternis van de zonde en van de schaduw van de dood. En wat lezen we dan? In vers 10, en de engel zeide tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. Grote blijdschap, die al den volken wezen zal. De kanttekenaren die wijzen erop. Dat wijst op Gods volk. Want daarvoor is hij gekomen. Matthäus 1, vers 21. En ge zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Wel nu. Die zaligmaker, die verlosser, die redder. Die wordt verkondigd. En die moet verkondigd worden. Aan allen zonder onderscheid. Bij God is geen aanzien des persoons. U moet niet denken dat een koning of van de groten der aarde, dat die een streepje voor hebben bij God. Nee, wij kunnen de mensen wel eens naar de ogen zien, maar de Heere die ziet het hart aan. Van een koning, ook van een eenvoudige arbeider. En dan komt het er maar op aan dat we eerlijk en recht voor God gemaakt worden. En dan is de Heere naar zijn vrijmachtig welbehagen volkomen soeverein. Om deze te vernederen en die te verhogen. Nee, Dan moeten we niet denken dat als we van een hogere stand zijn, dat we een streepje voor hebben of van adel zijn. Dat geeft helemaal niets. Dat maakt helemaal niets uit. Nee, Christus is geboren. En hij zal het licht brengen in onze donkerheid, in onze duisternis. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is, tot kennis van de zaligheid in hun schuld vergiffen is. We hebben er ook van gezongen. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon, straalt volk bij volk in de ogen, terwijl het het blind gezicht van het heidendom verlicht en Israël zal verhogen, die hemelse boodschap. En dan, u is heden geboren de zaligmaker. Als we een geboortebericht krijgen, dan wordt het bekendgemaakt, de namen van de ouders zojuist ook. Dan wordt er gezegd van wie het kind is. Maar hier gaat het er niet over van wie het kind is, want het is van God uit de hemel. Dat weten wij allemaal. Maar hier wordt gezegd tegen de herders, voor wie het kind is. U is heden geboren, de zaligmaker. Heden, aardse vader, die mag volgens de wet, tenminste in mijn tijd, dat ik de laatste aangaf, dat is bijna 18 jaar geleden, mocht je 2 werkdagen wachten om het kind aan te geven. Maar hier wordt geen 2 dagen gewacht. Diezelfde nacht, u is heden geboren. In de kerstnacht. Christus, de Heere in de stad Davids. En dan is hij de zaligmaker die verlost van het grootste kwaad en brengt tot het hoogste goed. En de zonde doet ons, gescheiden zijn van de gemeenschap met God. Maar de zaligmaker, hij is de redder, de verlosser, die de kloof dempt en overbrugt. En buiten hem is niemand te vinden. Want hij is niet een zaligmaker, maar de zaligmaker. Er is er maar één. En als zaligmaker is hij de reddingslijn van dat kind naar de mens die in het boze ligt. Daar vinden wij de reddingslijn. En als Christus de Heere is hij de gezalfde. Hij is namelijk door God gezalfd. Christus, de Griekse naam. Messias, de Hebreeuwse naam. De gezalfde. Hij is gezalfd tot profeet, priester en koning. Als profeet leert hij de weg der zaligheid. En als priester heeft hij zichzelf opgeofferd. Dan is ook het bijzondere van hem dat hij niet alleen priester is, maar ook het offer. Bijzonder. Hij is ook het offer. En een priester had tot taak om 3 dingen te doen. Offeren, bidden, zegenen. Hij heeft zichzelf opgeofferd. Nu zit hij aan de rechterhand van de Vader en hij bidt voor zijn volk. En voor zijn kerk. En als koning heerst hij te midden van alle vijanden over de harten van zijn volk. En hij heerst door woord en geest. Door die 2 dingen. Maar de prediking klimt nog op. Jezus Christus de Heere. De Heere. God uit God, licht uit licht. En bij het horen van die naam de zaligmaker, dan springt ons hart als het ware van vreugde op. Maar bij de naam van Christus knielen we eerbiedig neer. en de naam Heere. Ach, ons ongelovig hart. Als het daaraan ontdekt wordt, mag wel eens zeggen, mijn Heere en mijn God. En dan kan het gemoed alleen maar lucht krijgen als we vanuit die verwondering dat mogen zeggen, mijn Heere, mijn God, mij, de grootste der zondaren, is barmhartigheid geschied. Onbegrijpelijk wonder. En dan wordt de herders niet alleen de Christus gepredikt, maar ze gaan ook straks naar hem toe. Ze worden naar hem geleid, waar ze hem kunnen vinden. En dit zal u het teken zijn. Gij zult het kindeke vinden in doeken gebonden en liggende in de kribbe. Hij laat zich niet alleen zoeken. Want kijk, als je iets gaat zoeken, de kinderen die weten het ook wel. Je bent iets kwijt en je gaat iets zoeken. Vind je het altijd? Sommige dingen zijn kwijt, blijven kwijt. Maar ze zullen het ook vinden. Bijzonder. In doeken gebonden. Liggende in de kribbe. En dan wordt er wel eens gezegd. Ja, die schamele doeken. Dat is een teken van armoede. Maar het is niet waar. Weet u wat dat zeggen wilde? Dat is een teken van acceptatie. Van acceptatie. En dan moet u eens teruggaan naar het Oude Testament. Dan lezen we van een onecht kind. In Ezechiël 16. Het zijn niet mijn woorden, het is Gods woord. Daar moet ik mij aan houden en u ook. Aangaande uw geboorten, gij waart niet met water gewassen, ook geenszins met zout gewreven, nog in windselen gewonden, geen oog had medelijden over u, om u een van deze dingen te doen, om zich over u te erbarmen, maar gij zijt weggeworpen geweest op de vlakken van het veld, om de walgelijkheid van uw ziel, ten dagen als gij geboren werd. Zo'n kind werd niet geaccepteerd, niet in windselen gebonden, ze staat er. En een kind wat wel geaccepteerd werd, een echt kind, dat werd in doeken gewonden. En zo werd hij gebonden, dat heeft nog een betekenis. Hij werd een gebondene in zijn vernedering. Gebonden in de menselijke natuur. Gebonden aan de drievoudige dood. Omdat hij zich vrijwillig heeft gegeven om Gods wil te doen. In de rol des boeks is van mij geschreven. En dan heeft God zijn zoon op deze wereld al zo lief gehad. Dat hij, eer hij de zonde ongestraft liet blijven, ze gestraft heeft. In zijn lieve zoon, de Heere Jezus Christus. En zo heeft hij als een gebondene in de vernedering op deze aarde geleefd. Hij werd in doeken gewonden, opdat zijn volk eens zou staan, straks met die lange witte klederen voor de troon. En hij in de doeken, opdat de verslagenen van geest een gewaad des lofs zouden ontvangen. Als borg en middelaar is hij plaatsbekledend in alle delen van het menselijke leven afgedaald. En in alle staten, en ge zult hem vinden, liggende in de kribbe, nee, geen prachtige wieg, maar in een kribbe. En weet u wat het oog des geloofs, dat geldt voor die herders, en dat geldt voor al Gods volk, nu daarin mag zien? Wel, dit, dat kind in de kribbe, voor hem was er een donkere stal, opdat ik straks het eeuwige paradijs zou binnengaan. En voor hem de schamele winselen en de doeken, opdat ik straks een bruiloftskleed zou ontvangen. Voor hem een harde kribbe en voor mij een gouden troon en dus gouden scepter der genade. En voor hem een gang naar de diepte, opdat ik straks de gang naar de hoogte zou kunnen maken. naar de eeuwige hoogte, voor hem het kruis, voor mij de kroon en voor hem de dood, opdat ik het eeuwige zalige leven zou ontvangen. O de Heere, geven dat we iets van die rijkdom, van dat kind in de kribbe van Bethlehem, daar in die stal mogen zien. O, dan vinden we in hem alles. Opdat we uw armoede mogen zien. Gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus. Dat hij om uwentwil arm is geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk gemaakt zoudt worden. O, ik hoop dat u zo dat kind aan het hart mag drukken en het uitroepen met Zacharias. O, dierbaar kind, o stof van vreugd. Het is een geschenk van het alvermogen. En dan zult u hem zien. Dan zult u hem zien als uw redder. Maar als u hem hier niet als rechter hebt leren kennen. En u zult straks onbekeerd voor God moeten verschijnen. Dan is hij de rechter. En dan zal hij ook recht spreken. Het is te wensen dat u hem hier aan deze kant van het graf als u de rechter mag ontmoeten. Opdat hij ook zich als de redder openbare. Vader, hij dat Christus tussentreedt. Ik wil niet dat deze in het verderf neerdalen. Ik heb verzoening voor hem, voor haar gevonden. En dan onze derde gedachte, een hemelse zang. Want dan lezen we daar van in vers 13. En van stonden aan was daar met de engel een menigte des hemelsen heerlegers, prijzende God. Prijzende God. Uit die hoge hemel dalen de zalige troongeesten naar beneden. De heilige engelen, die met hun lichtende gestalten de velden van Bethlehem Efrata licht maken. Het is in één keer licht. En daar begint het te zingen met machtige, zuivere klanken. Daar ruist het over de velden. Ere zij God in de hoogste hemelen. Vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. Zo mag het daar gezongen worden. En dan, het woord eer, wat wij hier in vers 14 zien staan, dat is in het oorspronkelijke, in het Grieks, hetzelfde woord, als wat in vers 9 vertaald is voor heerlijkheid. Het woord doxa. En het is goed om die betekenis te zien. Als we het dan letterlijk vertalen, dan staat er eigenlijk heerlijkheid aan God in de hoogte. Zo staat het te letterlijk. Heerlijkheid aan God in de hoogste. Staat in de overtreffende trap. En de doorluchtige engelen, die hebben de doxa, de heerlijkheid, de eer van God gezien, aanschouwd. En daar zingen ze van en daar beginnen ze ook mee. Ere zij God. Toen Jesaja ook geroepen werd en ook in een visioen God aanschouwde, hoorde hij de serafs de een tot de ander zeggen: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde wordt van zijn heerlijkheid vol. Zo staat het er. En er volgde op die heerlijkheid. Daar zal de aarde vol van worden. De engelen mogen zingen tot Gods eer. Het werk der verlossing vindt de wortel en de grondoorzaak in de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat is het einddoel. Daar is het waar het uiteindelijk om gaat. De eer van God. Het einddoel is dus niet de verlossing van de mens, maar in de eerste plaats dat God weer aan zijn eer komt met behoud van zijn deugden en ook van zijn recht. En dat moeten wij opnieuw leren. En wij begeren van nature eigen eer en ook na ontvangen genade, dan zit dat eigen ik er ook altijd weer tussen, dat eigen ik. Ledeboer die zegt ervan, dat is o zo schadelijk, dat kruipt in alle hoeken en is er altijd zonder zoeken. En toch Gods kind hunkert naar die zalige toekomst, waar hij straks op een volmaakte wijze zal zingen van Gods goedertieren heen, zodat het werk van de verlossing van een verloren Adamskind uitloopt op het soli deo gloria, God alleen de eer. En dan de tweede strofe luidt vrede op aarde. Zo was het in het paradijs, toen alles nog functioneerde zoals God het had bedoeld. Maar door de zonde is er een scheiding gekomen en een disharmonie in datgene wat zo harmonieus geschapen was. Er is verwarring, onvrede en strijd gekomen. Vrede op aarde door die geboden zaligmaker. Ik zal vijandschap zetten tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. Vrede op aarde door hem. Dat slaat niet op iets van het onze. En we moeten ook niet denken dat het hier op aarde vrede wordt. Het is wel te wensen dat het gebeurde. Maar dat gebeurt niet. Want we zouden zeggen, ja, de mens die is toch zo verlicht en heeft zoveel wetenschap en kennis. Dan wil je toch geen oorlog meer op deze aarde. Wat brengt het dat nu eigenlijk teweeg? Alleen maar ramp en ellende en verdriet. Maar vrede, dat slaat op de vredevorst die de gemeenschap met God herstelt tussen een heilige God en een verloren Adamskind. En dan, als daar die belofte wordt gezegd, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw in deze nacht, wordt dit herautisch aangekondigd, vrede op aarde. Want de vredevorst is geboren. Heden. Hij geeft vrede met God. Vrede met de conscientie in je geweten. Vrede met Gods weg. Vrede met de naaste. En als het goed functioneert en we hebben een nabijleven leren kennen, zelfs vrede met dood en graf. Het is een grote vrede, hemelse vrede, een eeuwige vrede. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Door de middelaarsarbeid van dit kind, die straks als de man van smarten over de aarde gaat en aan het vloekhout der schande sterft. Vrede door hem. En door de zonde is er oorlog gekomen. Strijd. Het is strijd tussen het vrouwenzaad, slangenzaad, gaat altijd door. Dan is er altijd onvrede, vijandschap, dat zal verdwijnen als God in het hart komt. En die vijandschap gaat altijd door, het gaat altijd om het levende kind. En dan, straks, zullen de bergen vrede dragen. De heuvels, het heilig recht. Vrede. Als ik nu aan de kinderen zou vragen, wat is vrede? Dan zeg je misschien wel, als er geen oorlog meer is en geen wapens meer zijn, dan is er vrede. Weet je wat vrede is? Niet de afwezigheid van wapens, maar de aanwezigheid van God in zijn gunst. Dat is een vrede die alle verstand te boven gaat. Al zou er dan zelfs een oorlog tegen je opstaan, zo vertrouw ik hierop, dan kun je toch nog vrede in je hart hebben. Zonde betekent oorlog, strijd, tot het uiterste toe. En waar de zonde heerst, dat zien we ook in de wereld waarin wij leven, dan is er geen vrede. In de kribbe ligt het kind, die niet alleen God met de mens, maar ook de mens met God verzoent. Dat vrede wil zeggen, alles functioneert weer zoals God het heeft bedoeld. En dan de laatste strofe in de engelenzang. In de mensen een welbehagen. En in dat welbehagen, dan dringen ze als het ware door tot de diepste grond van de zaligheid. Dat welbehagen. God gaf zijn zoon niet aan deze wereld omdat die mens erom vroeg, of omdat wij het verdiend hebben. Nee, maar omdat God in zichzelf was bewogen om nog mensenkinderen zalig te maken. Vanuit zijn welbehagen, vanuit het Grieks kan het ook vertaald worden met verkiezend welbehagen. Zijn vrijmachtig welbehagen. Zo kan het ook vertaald worden. God is vrijmachtig, soeverein. De engelen, ze beginnen niet met de verkiezing en met het welbehagen, maar ze eindigen ermee. Ze laten alles, ook theologisch gezien, op de juiste plaats staan. Eerst de ere van God en dan de vrede op aarde en dan pas het welbehagen. We kennen wel de uitspraak, Gods volk leert in de verkiezing eindigen, maar begint er niet mee. En als het goed is, wij mogen er ook niet mee beginnen. Nee, we mogen er wel in eindigen. De engelen, die laten het leerstuk van de verkiezing op de juiste plaats staan. In de mensen een welbehagen. En dan is de eerste beweging van de goddelijke liefde ligt niet in Adam, maar in de God van dat eeuwig welbehagen die na Adam weer opzocht en vroeg, waar zijt gij? En zo zien wij dat wij de heerlijkheid van dit kind pas ten volle kunnen verstaan wanneer wij achter de geboorte van dit kind en nog verder teruggaan. Dus 2000 jaar geleden werd hij geboren. Maar dan nog verder teruggaan naar de geboorte van hemel en aarde, dan weer 3600 jaar daarvoor. Dus het is een 6000 jaar geleden. 6000 jaar geleden. Dat kind werd, dat de aarde werd geboren. Maar we moeten nog verder terug. Want het welbehagen komt voort uit de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Daar gaat het terug. Dat is nu de prenatale zorg van God. En zorg van voor de geboorte. Voor de geboorte van hemel en aarde. Heeft God er al voor zorg gedragen. In zijn welbehagen. Vanuit zijn welbehagen. Dat de schepping niet op een fiasco, op een mislukking zou uitlopen. Maar dat God zijn heilsplan doet opbloeien. Vanuit zijn welbehagen. En daarom, het loopt God nooit uit de hand. En daarom leert de kerk ook eindigen in het welbehagen. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Daarom is het noodzakelijk dat dat kind van Bethlehem, jongens en meisjes, of je nu hier aanwezig bent of thuis meeluistert, ook in uw hart, jouw hart, geboren wordt. Want buiten dat kind is er geen leven. Al was dat kind 1000 maal in Bethlehem geboren en niet in mijn hart. Luther zegt daarvan, dan was ik nog eeuwig verloren. En dan trekt dat kind nu het welgevallen van de Vader. Dit is mijn zoon in de welke ik al mijn welbehagen heb. Dan wil ik eindigen met een gedicht, een gezang. Zijn armoede bracht de schatten aan, die boven goud en zilver gaan. Heeft Adam ons in de schuld gezet. Nu rust op ons, nu rust op mij, de vloek der wet. Wie zou als Christus zorgen? Door hem alleen zijn we in God geborgen. Het kind dat in de kribbe ligt, is voor het geloof en niet voor het gezicht. Want als wij hem met onze natuurlijke ogen zien, geen gedaante nog heerlijkheid dat hij ons, dat wij hem zouden begeerd hebben. Is voor het geloof, niet voor het gezicht. Wij wandelen door het geloof, niet door aanschouwen. Maar deze Adams zoon is eindeloos meer. Het is Davids zoon, het is Davids Heer. O, laat het u verklaren, het is de Heere der legerscharen. Ik hoop dat u zo dat kind van Bethlehem mag leren kennen. Amen. Psalm 89, vers 8. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. We steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Psalm 89, vers 8.